zou nog wat zeggen ter de introductie.
Ja, dat staat er ook op. Ja, oh, ja. Goed, mensen, welkom bij deze themaavond van de gemeenteraad van Woerden. We zitten hier in de commissiekamer. Ik wil iedereen van harte welkom heten. De leden, de mensen die zo de presentatie geven, ik ga ze zo noemen. En in deze kamer gaan we doen de presentatie over, eens even kijken, de gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht, GGD Utrecht, geeft een presentatie. Nou, ik heb hem toevallig van de week de Oudewaterse variant gezien. En Oudewater was een leuke presentatie, dus ik hoop dat hij hier net zo boeiend wordt. Nou, iets uitgebreidere sessie. We hebben aanwezig wethouder Pennaerts, die gaat zoals eerste nog een aftrap doen. Dan hebben we Cleo Lobles, de beleidsadviseur jeugd. Zoe Bos, de strateeg. Mieke Doesburg, die heb ik van de week ook in Oudewater gezien. En Marlene van der Sijs. Nou, dan hebben we iedereen gehad. En de wethouder natuurlijk welkom. En meneer Sprengen. Ja. Oh ja, die stond helemaal bovenaan. Ook niet onbelangrijk aanwezig. Sorry. Goed, laten we snel beginnen. Dat ik er snel mee stop. Het woord is aan de wethouder.
Pakt hij hem dan nu? Hij doet het, hè? Ja. Ja, we doen deze avond op verzoek van de gemeenteraad. Hè, van vertel ons eens wat meer over de GGD en wat er allemaal gebeurt. Dus ik vind het heel leuk dat we de GGD nu in ons midden hebben. Want het loopt echt door onze hele sociale basis heen. Van scholen tot consultatiebureaus tot toezicht WMO. Fijn, dat hoort u zo meteen wel. Ik vind het wel goed om iets toe te lichten over ook mijn eigen rol ten opzichte van de GGD. Want de GGD is een grote GGD in Utrecht. 26 gemeentes zijn daarbij aangesloten. Een algemeen bestuur dus van 26 wethouders. En daar zit dan een dagelijks bestuur boven, vergelijkbaar met andere gemeenschappelijke regelingen. Daar zit ik in namens de gemeente, naast de Utrecht-West gemeentes. Ik ben er ook penningmeester voor de GGD. Dat doe ik overigens in een onafhankelijke rol. Hè. Dus ik kan als wethouder gewoon het woordensbelang behartigen, maar ook nog als DB-lid het GGD-belang nastreven. Hè. Soms is dat wel een beetje dubbel, maar dat lukt vrij aardig, gelukkig. Het is ook nog zo dat de gemeente Utrecht al het voorzitter is van onze vergadering. Dat is ook niet zo gek, hè, want dat is de grootste, by far de grootste gemeente in onze provincie. Maar namens de 25 overige gemeenten ben ik de vicevoorzitter van de GGD. Dus ik ben bestuurlijk actief betrokken, maar nogmaals, dat zijn twee verschillende rollen. Maar ik vind het wel heel leuk dat nu vanavond de GGD eens komt vertellen aan onze commissieleden, raadsleden, wat het allemaal behelst. Dus nou, ik hoop dat we een informatieve avond tegemoet gaan, voorzitter.
Nou, dankjewel. Dan gaan we maar starten met de presentatie. En de presentatie gaat specifiek over het rijden en zeilen binnen de GGD. Dus daar mag u van alles over vragen wat u wil. En ook nog een doorkijkje over het aankomende begrotingsjaar 2025 specifiek. En dat gaat ook de heer Sprenger doen, Mark Sprenger. En de ondersteuning. En er is gevraagd om eerst de presentatie te geven. Korte verduidelijkende vragen als echt bijvoorbeeld iets echt onduidelijk is, dat tussendoor te doen. En dan gewoon na afloop alle vragen, dan ontstaat waarschijnlijk een mooie discussie. Laten we het zo doen. Hè? Dat werkte maandag prima. Dus ik hoop dat hier ook zo gaat. Nou, dan wil ik graag het woord geven aan de heer Sprenger.
Ja, dankjewel. Nou, fijn om hier te zijn. Ik vertelde aan mijn vrouw dat ik gisteren in Oudewater was. Ik zei een grote contrast met het is niet het gemeentehuis geloof ik, maar hoe noemen ze het? Het oude stadhuis of zo? Oude stadhuis en deze moderne locatie. Hè? Een grote contrast is er niet. Hè? Maar het is wel makkelijk parkeren hier. Dus dat is ook weer heel erg prettig, moet ik zeggen. En er zijn geen smalle bruggetjes. Ik wil iets vertellen over de GGD. En als ik even knik, dan mag die verder. Ik kan misschien ook zelf bedienen als de muis tot hier reikt. Kan die in de presentatiemodus?
Nee,
of?
Dit is wat we opgestuurd als PDF. Dus oké. Okay. Blijkbaar komt hij dan ook zo terecht. Zo, ja.
Oké. Nou, ik zal iets vertellen over de missie, over het beeld dat we hebben van Woerden. De uitdagingen die jullie hebben en die wij natuurlijk ook hebben. Over de governance. En dan graag vragen van jullie kant. Ik moet zeggen, de inleiding van Mariette was wel een beetje bescheiden. Maar ik moet zeggen, zij speelt een hele belangrijke rol in het bestuur. Als vicevoorzitter. En op allerlei manieren is zij actief. En eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat je ook vaak de vergadering voorzit.
Als Utrecht niet kan.
Meneer heeft het ook heel druk. Dus het is heel fijn dat jij het dan doet. Even. Ja, oké, dat werkt zo. Oké, nou. Zoals Mariette al aangaf, we hebben 26 gemeenten in deze provincie. Dat is groot. Als ik kijk naar de collega GGD'en, dan denk ik eigenlijk dat wij het meest aantal gemeenten hebben. En we zijn ook het grootste qua inwonertal. Er werken bij ons eigenlijk bijna 1000 collega's. Als ik ook de andere contracten meetel. En het is een gemeenschappelijke regeling. Hè. Dat wil, jullie hebben meer van dit soort regelingen. Daar geldt ook specifieke wetgeving voor. Nou, dan even iets over. Eigenlijk het allerbelangrijkste voor ons is het, de wet publieke gezondheid. Nou, die wet zegt dat de gemeente verantwoordelijk is voor een aantal zaken. Infectieziektebestrijding, tuberculose, epidemiologie, noem maar op. Maar de wet zegt ook dat jullie dat moeten uitbesteden aan de GGD. Jullie zijn ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Maar de wet zegt niet dat jullie verplicht zijn om dat uit te besteden aan de GGD. Dat kan ook aan een andere aparte organisatie zijn. Nou, ik prijs me heel gelukkig dat wij voor alle gemeenten, behalve de stad Utrecht, ook de JGZ doen. Want dat is ontzettend belangrijk als het gaat over relaties, zeg maar, tussen al die verschillende gebieden. Nou, verder zijn er, als je kijkt naar de kaders van onze wet, geldt ook bestuursrecht, gemeenschappelijke regelingen. Nou, daar hebben jullie ook mee te maken gehad toen wij een herziening wilden. De wet bestuursrecht, et cetera. Maar er zijn ook dingen als de wet op de kinderopvang, kwaliteitseisen voor peuterzalen, de lijkbezorging, de wet maatschappelijke ondersteuning. En ook, hè, er zijn een aantal medici bij ons en daar gelden ook weer andere wetten voor. Hè, zoals de geneeskundige behandelovereenkomst en de BIG. Nou, wat heeft het bestuur gezegd als, en ook het, de medewerkers samen, van nou, wat zijn nou de belangrijkste dingen, wat zijn de kernwaarden eigenlijk? En dat is dat wij voor de inwoners, willen wij graag zorgen dat ze in een veilige omgeving zitten en dat er aandacht is voor de gezondheid en voor elkaar. En dat kinderen ook een gezonde en veilige start hebben. En dat we ook proberen, en dat zit een beetje in het DNA van ons, onze medewerkers, ook van mij, dat we proberen om kinderen een gelijke start te geven. Dat ze gelijke kansen krijgen, dat iedereen kan meedoen, dat iedereen zich kan ontwikkelen. Dat is mooi opgeschreven, maar de praktijk is helaas weerbarstig. En we kijken ook naar bedreigingen van publieke gezondheid. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat zijn eigenlijk vier hoofdpijlers. De eerste gaat over monitoring, signaleren en adviseren. En dan moet je, de grootste onderdeel hiervan is de jeugdgezondheidszorg. Wij zien alle moeders, moet ik eigenlijk zeggen, zwangere vrouwen, zien wij al. Daar kijken we al eigenlijk, maken we al een inschatting hoe de gezinssituatie is. Of er eventueel extra ondersteuning nodig is. En verder zien we natuurlijk al die kinderen, hè, zuigelingen, et cetera, zien wij. We zien ze overigens, en dat is niet altijd bekend bij iedereen volgens mij, natuurlijk niet alleen als ze heel klein zijn, maar we zien ze ook op de basisschool in groep 2 en 7. Ik kijk even stiekem dat ik het allemaal goed zeg. Hè? Je mag hem wel corrigeren als ik het... En zelfs op de middelbare school, daar zien we ze, althans, daar doen ze 2 keer een vragenlijst. En als er aanleiding is, dan nodigen we ook de leerlingen uit voor een verder gesprek daarover. Verder hebben we een gezondheidsmonitor, daar kom ik straks wel even op terug. Dan hebben we een aantal uitvoerende diensten, een aantal taken eigenlijk. En dat is met name infectieziektebestrijding. Op dit moment hebben we heel dichtbij in Utrecht hebben we weer gevallen van mazelen. Nou, dan zou je zeggen, ja, so what. Maar als er mazelen is, en dat is in een groep waar mensen ongevaccineerd zijn, en meestal is dat zo, zijn dat, zeg maar, pockets van mensen die ongevaccineerd zijn. Dat kan zijn vanwege godsdienstovertuiging of iets anders. dan gaat zich die mazelen enorm snel verspreiden. Mazelen is op oudere leeftijd is heel naar. Dat geeft een hele vervelende ziekte. En een complicatie van mazelen is dat je een hersenvliesontsteking krijgt en dat je later dat je als het ware een soort van dementie kunt krijgen. Nou, dat is ontzettend naar. En daarom hebben ze ook mazelenvaccinatie ingevoerd. Maar op het moment dat wij een geval van mazelen hebben, dan moeten wij iedereen met wie die persoon in contact is gekomen gaan bellen, opsporen en alsnog gaan praten over een vaccinatie of kleine kinderen een bescherming geven tegen het mazelenvirus. Nou, dat is enorm intensief werk. Toevallig hebben we dat nu aan de hand, waar dan iemand, kindje is ziek, ga je naar het ziekenhuis. Nou, dan blijk je dus op de eerste hulp bij het ziekenhuis te zitten met een wachtkamer met een aantal mensen. Dan moeten we al die mensen achterna gaan. Dus gigantisch werk. Het hele weekend heeft daar ook weer een team aan gewerkt om al die mensen af te bellen. Het meest vervelende is dat baby's onder de, is het 11 maanden of is het 13 maanden, zijn niet gevaccineerd.
Onder de
14 maanden. 14 maanden. Dus pas vanaf 14 maanden krijg je een vaccinatie. Daarvoor ben je als baby onbeschermd. En als je dan mazelen krijgt, dat kan enorm vervelend zijn. Nou, dan heb je de TBC-bestrijding. Ook daarvan denk je van, ja, TBC, dat is iets uit het verleden en zo. Nou, ja, dat geldt misschien voor een aantal van ons hier. Maar wij weten dat arbeidsmigranten, maar ook mensen uit die in asielzoekerscentra komen, komen uit landen waar veel meer TB voorkomt. Wij screenen daarop. Op een bepaald moment kunnen mensen ook ziek zijn. We hebben nu ook weer iemand die echt TB heeft in een opvangcentrum. Overigens niet hier. Maar dat betekent dus dat wij weer ook al die contacten moeten gaan nagaan. En dat noemen we dan ringonderzoek. We gaan eerst kijken, de meest nabije. Nou, zijn er mensen positief, dan moeten we die ring uitbreiden. Nou, dat kan soms duizenden contacten zijn. Hè? Dus dat zijn enorm bewerkelijke zaken. Medische milieukunde, nou, dat is dat kan zijn schimmel in huizen waar je advies wil hebben hoe we daarmee moeten omgaan. Maar het kan ook zijn asbest waar je afvraagt, is dat een risico voor de bewoners? Maar ook als jullie een nieuwe wijk willen bouwen, kunnen wij advies geven, of wij geven advies, ook in het kader van de Omgevingswet, over wat is de beste positionering van huizen, bijvoorbeeld in relatie tot verkeerslawaai, tot luchtverontreiniging, etc. Een voorbeeld daarvan is wat wij in Bunnik hebben gedaan, daar heeft dat gespeeld bij een aantal nieuwe wijken. Nou, seksuele gezondheid. We hebben in het stadskantoor in Utrecht is een SOA-kliniek. Daar geven wij ook voorlichting. Maar we geven ook voorlichting, of ook behandelen we ook mensen. Maar we geven ook voorlichting bijvoorbeeld bij migranten. Waar met name jongeren misschien niet altijd alle ins en outs weten van seksualiteit. Het Rijksvaccinatieprogramma spreekt voor zich. Maar we zijn ook actief op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg. Dan hebben we de crisisfunctie. In de wet staat dat de GGD ondersteuning geeft op psychosociaal hulpverlening. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij het tramschutterincident, of hoe noem je dat hier?
Tramschutter, ja.
Daar is dat heel erg aan de orde geweest. Maar ik ben uit hoofden van mijn functie ook directeur van de GOR. Daar zijn dagelijks dat wij bij zelfmoorden komen. En daar kunnen we het vaak weinig aan doen. Maar dat gaat dan over mensen die het gezien hebben. Maar ook zedenzaken. Daar spelen helaas ook wel wat zedenzaken. En dan gaat het over hoe moeten we omgaan met de school. En dan wordt gevraagd door de school en door justitie en door de burgemeester, wat kunnen jullie telefoontjes beantwoorden? Nou, dat soort zaken. Ik moet zeggen, toen ik aan deze baan begon, wist ik eerlijk gezegd een aantal dingen niet. Ik wist ook bijvoorbeeld niet dat wij dus inspecties doen bij de kinderopvang. Maar ook bij gastouders. Daar komen we thuis, kijken we naar het pedagogisch klimaat, we kijken naar allerlei zaken. En ik ben zelf bij dat soort dingen ook geweest. En ik ben daar wel onder de indruk wat allemaal wordt gevraagd, wat je dus moet doen als je een kinderdagverblijf hebt. Nou, dat zijn enorm veel regels die uiteindelijk gaat het over de veiligheid van dat kind. Forensische zorg, iedereen die niet natuurlijk overleden is, daar komt een forensisch arts bij van de GGD, maar ook bijvoorbeeld bij euthanasie. Bij iedere euthanasie komt een arts van de GGD kijken, dat is allemaal wettelijk geregeld, of men zich heeft gehouden aan alle regels volgens de wet. Dan hebben we uiteraard de reizigersvaccinatie, kan ik van harte aanbevelen. Als u op reis gaat naar een land waar je gevaccineerd moet worden, kun je daar gaan en dan krijg je zeer goed advies. Ik ben recent ook geweest bij beauty gebeurtenis waar ze permanente make-up, ik ben allemaal niet zo bekend daarmee. Maar ook dat is allemaal gebonden aan regels en ik heb echt geen idee, maar er werd echt heel goed gekeken naar de flesjes en de potjes en zo en of het allemaal wat kon. En uiteindelijk krijg je dan een vergunning die op mijn bureau komt, die ik teken. Maar nu snap ik ook wat erachter zit, dus ik had het even handig. Maar het is echt heel streng gereguleerd. Dus als je naar een beauty shop gaat, als je dat overweegt, kijk even of ze een vergunning van de GGD hebben. Dan zijn ze goed. Dan hebben we toezicht op WMO en WMO calamiteitentoezicht. Daar kom ik misschien straks even op terug. Even kijken, nou dan even iets over de bevindingen die wij hier hebben gehad. En ik ben blij met jou als jeugdverpleegkundige, want jij kent de situatie hier. Maar ik begrijp dat hier vele gezinnen zijn met een vluchtelingenachtergrond. Dat weet u allemaal beter dan ik. Syriërs, Eritreërs, Oekraïense families. Ik ben zelf, ook, ik kom regelmatig, wil ik graag een spreekuur meemaken met de consultatiebureauarts. Ik heb dat recent gehad in een buurt in Amersfoort waar ook deze problematiek speelt. En dat valt niet mee als je een consult moet doen met mensen, ouders die de taal niet spreken. Soms moet je zelfs een tolk gaan, dat is al enorm tijdrovend. Maar de communicatie is natuurlijk heel erg lastig.
We hebben in woorden een voorlichter eigen taal en cultuur. We hebben in woorden een voorlichter eigen taal en cultuur. Zij is van Marokkaanse afkomst. Zij spreekt klassiek Arabisch. Dus zij is één dag in de week in woorden en helpt bijvoorbeeld bij de Syrische vluchtelingen. Kan daarvoor huisbezoeken doen en bijvoorbeeld als wij verwijzen naar een ziekenhuis ook zorgen dat ouders met hun kinderen daar terecht komen. En dat is echt van aanvullend belang voor deze doelgroep.
Ja, is ontzettend belangrijk. Ik heb zelf in het buitenland gewoond en ik weet ook uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat je toch zelfs ook van mij je eigen taal kunt spreken. Even kijken, dan sinds corona zien we hier vaker peuters met een ontwikkelingsachterstand. Nou, ik begrijp dat sommige kinderen kunnen worden geholpen door het aanbod hier in Woerden. Maar er zijn ook wachtlijsten voor logopedie. En voor het vervolgtraject naar observatiegroep Kiekeboe. Nou, jullie begrijpen waarschijnlijk wat hier achter schuil gaat. Maar wat mij verbaast is dat er toch steeds meer ouders zijn van jonge kinderen die geen onderzoek of extra hulp willen. Want dan zou het kind een label krijgen. Nou, ik hoop echt, want wij zien dan ook kinderen met een taalachterstand en zo. En ik hoop echt, maar goed, dat moet je me straks even toelichten, dat die ouders toelaten dat die kinderen ondersteuning krijgen. Want als je met zo'n achterstand begint, ja, dat zet je enorm op een achterstand eigenlijk in de verdere carrière. Ja, en dan zien we natuurlijk ook ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren. Wij zien dat bij een aantal groepen, we zijn ook bezig vanuit de GGD om daar extra aandacht voor te ontwikkelen. Dat valt niet mee. Ja, er zijn een aantal groepen die, ja, en dan eigenlijk niet zozeer uit godsdienstovereenkomst, maar ja, dat ze het om allerlei complotachtige redenen niet willen. En daar valt eigenlijk heel moeilijk mee te praten. Dat is ontzettend jammer. Dan zien we ook ouders die het moeilijk vinden om aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Hè. Dus ja, daar zie je ook vaak te hoge verwachtingen. Weinig structuur. Prenatale huisbezoeken lopen goed. Nou, dat is heel belangrijk. Goede samenwerking met de verloskundige. En wat je ook ziet hier, maar dat is natuurlijk niet uniek voor hier, maar dat zijn kinderen met obesitas. En ja, dat is heel hardnekkig. Daar moet je veel gaan aanbieden om daarmee om te kunnen gaan. Maar er zijn niet zoveel mogelijkheden voor passende hulp. En even kijken, daar kom ik zo nog even op terug. Wij kijken dus naar een aantal actuele thema's. Ik ga even verder. Even over de vaccinatiegraad hier. Nou, Woerden ligt wel nog iets hoger dan in de provincie, maar jullie zien ook dat het hier ook gewoon behoorlijk is gedaald. Nou, als je kijkt naar DKTP, die rode stippenlijn is eigenlijk wat de WHO zegt dat je nodig hebt om een populatie te beschermen. Dat is op 95%. En je ziet hier, het is ongeveer 86%. Dat zie je ook bij BMR. Nou, wat altijd het probleem bij dit soort getallen is, hè, stel dat je Woerden hebt en je hebt 1000 mensen die niet gevaccineerd zijn, maar ze zijn verspreid over de hele stad, dan maakt het helemaal niks uit. Dan hou je dat virus echt buiten de stad. Maar op het moment dat zij bij elkaar wonen, hè, en dat zie je vaak, want het zijn vaak bepaalde groepen mensen, ja, dan krijgt dat virus gewoon de vrije hand en dan krijg je verspreiding. En dat is ontzettend gevaarlijk. Dan even kijken. Dan heb ik ook gevraagd, van, kunnen jullie nou eens kijken, hoe zit het nou bij bepaalde wijken? Kunnen we dat op postcode niveau laten zien? Nou, dit zijn de resultaten. En ik ga ervan uit dat jullie deze wijk kennen. En dan zie je dat Bloemenkwartier is laag. Even kijken, de Breeveld, Statenliedenbuurt en Breeveld zijn ook laag. Nou, ik ken de buurten niet, maar ik denk dat jullie deze buurten kennen. En misschien mij ook iets kunnen vertellen later over wat jullie denken dat daar speelt. Nou, dat is even wat we voor jullie hebben uitgedraaid. Dan ga ik even kijken naar de monitor jeugd. Nou, daar zie je dat als het gaat over ongezond gedrag, dan kijk je naar alcohol de laatste 4 weken, dan zie je dat dat een kwart van de jongeren is die alcohol de laatste 4 weken hebben gedronken. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met normen, dat heeft te maken met voorbeeldgedrag. Het is ook wat meer actueel op de televisie. Ik zag het volgens mij gisteravond ook nog bij Barrelaat. Ik weet niet of iemand dat van jullie gezien heeft. Daar ging het ook over jongeren die vanaf 15 jaar al enorm drinken. Dan moet ik zeggen dat in mijn jeugd was dat volgens denk ik veel meer gewoonte dan dat het nu al is. Dus dat gaat wel de goede richting uit. Maar dat is gewoon heel belangrijk. Als je kijkt ook het vapen, daar maken we ons heel veel zorgen over. Ook dat is gelukkig weer in het nieuws. En volgens mij, 4 jaar geleden was het gewoon 1%. En je ziet nu, het is al 7%. En ik denk eigenlijk dat dat nog een onderschatting is. Je ziet enorm veel kinderen dit al gebruiken. En het is enorm verslavend. Met opzet is het verslavend. En we weten dat de industrie er alles aan doet om die kinderen ook verslaafd te maken. Ja?
En monitoren jullie ook op energy drinks? Want die hebben een enorme hoeveelheid suikers in. En zijn bijna net zo schadelijk als alcohol en roken, had ik begrepen. Maar.
Nou ja, dat zie je natuurlijk ook sowieso terug bij de obesitas. Hè? Maar vragen we dus, weet je dat uit je hoofd? Of we dat specifiek vragen, vind ik wel een goede vraag.
Volgens mij wordt het wel meegenomen in de monitor. We hebben dus de jeugdmonitor die we 1 keer in de 4 jaar afnemen. Die is afgelopen tijd wat vaker afgenomen vanwege de coronaperiode. Zodat we dat vaker konden monitoren. Maar dat is volgens mij wel een van de vragen die meeloopt of anders meeliep. Ik denk ook wel dat er in de gesprekken met de jongeren zelf sowieso ook nagevraagd wordt. Klopt hè Marleen? Ja, jij bent 012, 012 verpleegkundige, maar volgens mij voor de 12-18 verpleegkundigen en artsen, volgens mij hebben ze daar ook wel gesprekken over met de jongeren. Ja. Wil niet zeggen dat het, nou ja, hè, dat helpt, maar we hebben het er wel met ze over.
Maar ik vind het een goede vraag. Ik wilde ook eens even apart naar kijken of we dat kunnen uitdraaien. Even kijken, dan mentale gezondheid, dat is... dat geldt ook landelijk, hè? Daar is Woerden helemaal geen uitzondering. Wat je ziet bij meisjes is dat er veel meer psychische klachten zijn dan bij jongens. Maar het gaat hier toch over grote aantallen. Ongeveer een kwart gemiddeld van alle jongeren die hebben psychische klachten. Heeft vaak te maken met de druk die ze ervaren, zowel van school, maar ook van ouders, ook van sociale media. En allerlei verwachtingen die dan bij hen leven, zeg maar. Hier zie je de risicofactoren bij psychische klachten. Even kijken. Dat geldt dan over die druk die de jongeren ervaren. De prestatiedruk. En dan zie je dat die ook zeer hoog is. Maar jullie zitten daar ook gewoon gemiddeld eigenlijk wat verder in de regio geldt. Dus dat is niet uitzonderlijk. Dan als ik even kijk naar de bevindingen van de JGZ, dus de jongeren van 12 tot 18, dan begrijp ik dat er een laagdrempelige brede voorziening voor kinderen met overgewicht wordt gemist. En dan moet je dus multidisciplinair aanpakken met een kinderarts, diëtist, fysiotherapeut, etc. Wachtlijsten, jeugdhulp blijven een probleem. Ook bij Woerden-Wijzer lange wachttijden. Je ziet ook overbelasting van de zorgmensen op de scholen. Dat is wel mooi dat er allerlei vrijwilligers zijn. Maar dat is wel een belangrijk punt. Nou, wat ik al heb aangegeven, er wordt veel geveept of gerookt. En dat geeft ook weer in combinatie met... dat geeft allerlei problemen ook met slecht slapen. Mentale klachten, angst, stress, lage eigenwaarde komt veelvuldig voor... Nou, lage eigenwaarde, weten we, heeft veel te maken met sociale media. Complex ziekteverzuim, casuïstiek met multiproblematiek speelt een rol. En wat mij wel verbaast, zijn leerlingen zijn al vroeg in het schooljaar volledige thuiszitters. Daar had ik eerlijk gezegd nog niet over gehoord, maar dat speelt hier blijkbaar ook een rol. Ga gewoon niet naar school mee. Ja.
Ik wou net zeggen, inderdaad stond in de krant gisteren volgens mij een heel stuk over dat het steeds meer jongere thuiszitters worden. Ja.
Wat wij als GGD steeds meer willen doen is ook de gemeente adviseren over wat er speelt in de stad. En ook advies geven over wat je eraan kunt doen. He, dus dat is niet alleen individueel naar kinderen kijken, maar ook zeg maar van als je nou als een helikopter kijkt, wat is er aan de hand? Ik zou jullie ook willen adviseren om eens te kijken naar de gezondheidsatlas. Want voor iedere gemeente is die apart. Kun je ontzettend interessante statistiek vinden. Kun je zelf ook tabellen maken, is heel erg interessant. We doen specifiek onderzoek. We zijn betrokken bij ISA en GALA. Even kijken, volgend plaatje. Het maatwerk. Nou, dat vind ik heel ingewikkeld, dus dat geef ik graag even over aan Mieke.
Mark die heeft net even verteld wat we allemaal doen. Dat zijn eigenlijk de basistaken, zoals we dat noemen. Wat we vanuit de kindbijdrage en inwonerbijdrage doen voor Woerden. Daarnaast heeft iedere gemeente, dus ook Woerden, de mogelijkheid om apart nog extra taken in te kopen. Dat wil niet altijd zeggen dat dat taken zijn die niet wettelijk verplicht zijn. Vaak zijn dat ook juist nog wettelijk verplichte taken. Maar ja, die worden dan, omdat ze door de jeugdgezondheidszorg worden gedaan bijvoorbeeld, is dat toevallig bij ons belegd, omdat wij de jeugdgezondheidszorg ook inderdaad uitvoeren. Ik wil er een paar langslopen. Bij de stukken die jullie hebben gekregen zit ook een maatwerkverantwoording. Dus dat is een document waarin we de taken die we voor 24 hebben afgesproken met de gemeente, die staan er allemaal in. En dan zie je ook meteen wat er de eerste helft van van dit jaar gebeurd is, hebben we ernaast gezet. Er zit ook een bijlage bij, met, zodat je kan terugvinden wat de nadere toelichting, wat die taak inhoudt, zeg maar. En er staan ook taken in die de gemeente niet afneemt, waar dus ook een aantal vragen over waren, die we vandaag beantwoord hebben. Even voor wat er wel door woorden afgenomen wordt, dat is onder andere het meldpunt advies en bezorgd. Dat is een wettelijke taak. Gemeente Woerden heeft met zeker 17-tal andere gemeenten dat bij de GGD belegd. Wij zitten dus klaar. Het is een niet-acuut meldpunt. Dus mensen voor niet-acute vragen of zorgen kun je dit meldpunt bellen. Anders bel je natuurlijk 112. En dan gaan wij aan de slag om te kijken wat is er aan de hand. Wat weten we al over deze persoon? Een soort triage gaan we dan aflopen. En dan zetten we die zorg door, zeg maar. Of we kijken wie er al betrokken is. Of we zetten voor het eerst zorg in gang, zeg maar. Dat doet het meldpunt, de collega's die erachter zitten. Daarnaast hebben we een aantal taken die meer voor de jeugdgezondheidszorg jeugdgezondheidszorg betrekking hebben.
Mag ik een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Is er iets bekend over hoe vaak dat in Woerden wordt, daar gebruik van wordt gemaakt?
Ja, we hebben, ik zal het even erbij pakken. Volgens mij uit mijn hoofd hadden we iets van 50.
We zijn een grote afnemer van de herendienst.
Ja, klopt. Oh, wacht, het is even hier. Nee, volgens mij zit ik met Stichtse Vecht in de war. Wij hebben voor dit hele jaar hadden we 246 meldingen geprognotiseerd. Daar hebben we het eerste half jaar zijn er 107 meldingen binnengekomen. En we denken daarom dus dat er dit jaar 125 meldingen zullen binnenkomen. Maar goed, daar kijken we aan het eind van het jaar natuurlijk weer hoe dat gelopen is. En dat vertellen we dan weer wat het geworden is. Maar
is dat in Woerden?
Ja, uiteraard met alle kernen erbij, hè? Dus ja. Even doorgaand op de andere, een aantal andere maatwerktaken. We hebben bijvoorbeeld stevig ouderschap. Dat is een interventie die we inzetten bij ouders die wat meer nodig hebben om hun kindje goed op de rit te krijgen, die wat meer ondersteuning nodig hebben. We hebben als jeugdverpleegkundige daar dan ongeveer 21 uur de tijd voor om die ouders extra te ondersteunen, zodat die kinderen een goede start kunnen maken. Daarnaast hebben we, zoals Marlene ook al heeft gezegd, we hebben een opvoedspreekpuur en de inzet van een voorzitter eigen taal en cultuur. Dat neemt Woerden extra af. Daar zijn we heel blij mee, want dat wordt echt ook goed gebruikt, zeg maar. Om kinderen die hier extra, of ouders die extra vragen hebben over opvoeden of begeleid moeten worden inderdaad, omdat ze de taal niet spreken, dat we die extra kunnen begeleiden op deze manier. Daarnaast hebben we de inzet van de jeugdgezondheidszorg op spraaktaalontwikkeling van het jonge kind. Dat heet voor- en vroegschoolse educatie. Een basistaak van de GGD jeugdarts is om te signaleren of een kind naar zo'n voorschool verwezen moet worden, zeg maar. Maar dan in het maatwerk zorgen we dat die kinderen daar ook echt terechtkomen. Dat daar achteraan gebeld wordt. Eventueel ouderbetrokkenheid. Er zijn verschillende onderdelen die de gemeente kunnen afnemen. Woerden neemt ook de ouderbetrokkenheid af. Om te zorgen dat de ouders goed voorgelicht worden over wat ze zelf kunnen doen. Wij gaan ook langs op de voorscholen, dus op de peuterspeelzalen met zo'n VVE. voorziening. Om daar ook te zijn en ouders te woord te staan, zeg maar, als ze vragen hebben. Met enige regelmaat komen we daar dan langs. Dan hebben we bijvoorbeeld ook nu niet zwanger. Dat wordt door de hele regio, dus alle gemeenten, alle 26 gemeenten, we nemen dat af. Dat is een programma wat we nu voor 4 jaar draaien. Dat loopt tot 2027. En dat is een programma waarbij we juist aan de voorkant willen kijken dat er geen ongewenste zwangerschappen ontstaan. Hè? Ook niet zozeer vanuit ons oogpunt, maar ook vanuit de ouders zelf, zeg maar. Dat ze, vaak zijn het kwetsbare ouders die in een situatie zitten waarvan ze eigenlijk dachten, ja, dat was eigenlijk niet zo handig geweest dat ik nu zwanger ben geworden, dat ik nu een kindje heb gekregen. En door het gesprek aan te gaan, kun je in sommige gevallen deze situatie voorkomen. En dat is eigenlijk dit programma. Dus het is compleet vrijwillig. Ouders worden, mensen worden daar niet toe gedwongen of zo. Maar er wordt een vrijblijvend gesprek aangegaan. En dat is een belangrijk programma. Wij merken dat daar heel veel preventieve werking van uitgaat. Ook kinderen die dan niet in de jeugdzorg terechtkomen, waar ze anders wel terecht hadden gekomen. Of uit huis geplaatste kinderen. Dat gaat voorspoedig. Wij trainen hier dus verschillende partijen om die gesprekken te kunnen voeren. Dat is eigenlijk de rol die we hebben. We hebben een coördinerende rol. En dat zetten we in iedere gemeente zetten we dat op. En dat moet uiteindelijk gewoon geborgd worden in de normale, reguliere werkwijze van de verschillende partijen die hiermee te maken hebben. We hebben ook een kansrijke startcoalitie in Woerden. Heel belangrijk. Is ook een van de ketenaanpakken die door het integraal zorgakkoord en het gezond en actief levenakkoord in het leven geroepen is. Om te zorgen dat we juist die kinderen een goede start geven. Daar hebben wij ook extra uren voor als GGD. Samen met Cleo is de voorzitter van de coalitie, maar zij heeft naast de GGD zitten daar meer partijen in die coalitie. En samen zorgen we ervoor dat alle kinderen hier in Woerden een kansrijke start krijgen. Daar zit bijvoorbeeld ook zo'n interventie als stevig ouderschap in. We hebben ook mazzel, heet dat, meer aandacht voor ziek gemelde leerlingen. Dat is normaal gesproken ook een basistaak van de GGD. Dan zien we 1% van de kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen wij dan begeleiden als er ziekteverzuim is, om te kijken wat er precies aan de hand, na de onderzoek doen, goed meedenken van om die kinderen eigenlijk zo snel mogelijk weer terug het onderwijs in te krijgen. Helaas zien wij de afgelopen jaren dat er meer kinderen zich ziek melden, dus dat het verzuim groter is dan dat, en ook dat wij aan kunnen. Dus hebben we op een gegeven moment de gemeente gevraagd of zij niet nog wat extra geld daarvoor kunnen financieren. Zodat wij wel alle kinderen kunnen blijven zien en er geen keuze moeten maken tussen welke kinderen we wel helpen en welke kinderen we niet helpen. Dat is dus een maatwerktaak geworden. We hopen op termijn dat die maatwerktaak weer uit het maatwerk kan, zodat we het gewoon binnen de basistaken kunnen uitvoeren. Er staat ook bijvoorbeeld huisvesting, consultatiesbureaus. Dat is een maatwerktaak. Je bent verplicht als gemeente om huisvesting te regelen voor onze jeugdgezondheidszorg. Maar omdat iedere gemeente zelf kan bepalen hoeveel huisvesting, hoeveel verschillende locaties er zijn bijvoorbeeld, is dat een maatwerktaak geworden. Misschien een beetje vreemde eenten erbij, maar dat is de reden waarom het daarop staat. En dan heb ik nog een sheet hier achteraan zitten. Oh, wacht. Even een andere, die kant op. Over gezonde school, dat was ook een vraag om daar nog even iets over te vertellen. Volgens mij ook omdat daar laatst vragen over gesteld zijn. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de gezonde school. Het is een programmatische aanpak. GGD is eigenlijk een soort hofleverancier. Alle GGD in Nederland zijn eigenlijk hofleveranciers van deze methode. Wij mogen deze methode uitrollen over de scholen. Het doel is om een gezonde leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren te creëren, waardoor zij zich op school veilig en gezond kunnen ontwikkelen. En de gezonde schoolmethode, zeg maar de interventie die daar, waar we dat mee doen. Het is integraal structureel aandacht voor gezondheid, eigenlijk met 4 pijlers. Je zit zowel op het beleid van de school, ook op de uitvoering, op de voorlichting. En zo help je een school om niet maar incidenteel een oude avond bijvoorbeeld te doen, maar het eigenlijk in het hele programma mee te nemen. Hè? Dus af en toe er een les over te geven, met ouders daar afspraken over te maken. Bijvoorbeeld je tractatiebeleid, hè, als het over een vignet voeding gaat, om je tractatiebeleid op school aan te passen. Wij kunnen daar scholen in begeleiden. Vaak vragen scholen daar geld voor aan via het Rijk. Daar zijn subsidieregelingen voor. Ik heb hier even genoteerd welke scholen er een vignet hebben op dit moment. Dat is de Margrietschool, Sint-Bavo-school in Harmelen, het Minkema College. En er zijn ook nog die scholen waarvan het vignet verlopen is. Want het vignet loopt eigenlijk 3 jaar en dan moet je eigenlijk weer opnieuw op om doorheen te komen. En het is eigenlijk zo, kijk, je kan met die gezonde schoolmethode kan je dus een vignet halen, is niet verplicht. Dus daar hieronder staan dan inderdaad de scholen die gewoon wel een subsidieaanvraag hebben gedaan en daarmee aan de slag zijn gegaan. Maar soms willen ze niet per se op voor het vignet, zeg maar, maar hebben ze er wel aandacht aan besteed.
Wordt er ook voorlichting gegeven over middelengebruik en zo? Dus over drugs en dingen, wat dat allemaal met je doet. Want ik vind eigenlijk dat dat veel meer zou moeten op scholen. Dat het veel meer wordt verspreid. Want dat ze heel veel weten helemaal niet wat het allemaal doet.
Ja. Volgens mij is het vignet, een van de vignetten is zo'n vignet, zeg maar. Maar het is wel ook iets wat de scholen vrijwillig moeten doen, zeg maar. Dus wij kunnen niet als GGD of als gemeente zeggen van, jij gaat werken aan deze opgave, zeg maar. Het is wel vaak zo dat we merken als we zo'n jeugdmonitor bijvoorbeeld hebben afgenomen, die koppelen we ook terug aan de scholen, hè, want die worden op de scholen afgenomen. Dan gaan we langs bij de scholen met de uitslagen van zo'n jeugdmonitor. En als er dan inderdaad blijkt dat alcohol of vapen of drugs een groot probleem is, dan zien scholen ook vaak zelf al in dat ze daar iets mee moeten. En dat is dan een mooi bruggetje, een mooi aanhaakje om bijvoorbeeld te zeggen, nou, met de gezonde schoolmethode kunnen we daar bijvoorbeeld op ingaan. Maar inderdaad, wij zijn nog wel op zoek met elkaar, ook hè, met de gemeente, ook met de verschillende partijen, om te kijken hoe we alcohol, drugs en roken nog beter een plek kunnen geven in om dat te voorkomen, zeg, om daar preventief mee om te gaan.
Op kunnen leggen dan op zijn snoepje een tractatie doen, dus dat lijkt me minder urgent, dan zijn we dat soort problemen. Mijn buurvrouw aankaart, van het zweven en het drugsgebruik en noem maar op.
Ja.
Nou, ik woon naast een grote openbare school, dan zie je toch wat er allemaal fout gaat. Ja.
Mm-hmm. Ja. Nou, vaak hè, zowel gezond gewicht, bewegen, alcohol, roken, drugs zijn de hoofdthema's, maar vergeet ook seksuele gezondheid niet, bijvoorbeeld. Zo zijn er inderdaad een aantal thema's die ook in die vignetten terugkomen. En je hebt zowel voor de basisschool heb je gezonde school als voor het voortgezet onderwijs gezonde school. Zelfs voor het mbo heb je gezonde schoolmethode. Dat is denk ik even voor nu, of niet? Nee?
Ja, laatste, sorry. Je ziet in het land ook een trend richting meer gezonde lunches en warme lunches. Voor iedereen hetzelfde op schooltijd. Gaan jullie ook in zulke richting de school begeleiden? Of het gaat alleen maar om een fruit en een beetje voorlichting? En,
Nee, we hebben zelfs juist onlangs over die gezonde schoollunches zijn wij mee naar het Lea geweest. Dat is dan een collega van mij, een gezondheidsbevorderaar, Anne-Maaike Rijtsema. Dat is ook de gezonde schooladviseur voor deze regio. Zij staat de gemeente dan bij met advies en ook richting de scholen, ook over die gezonde schoollunches. Dus daar is zij zeker mee bezig geweest. Recent.
Ja.
Het zou best lang gelukt hoor, om zoveel raadsleden zo lang stil te houden. Ja. Ik weet niet hoe lang de presentatie nog duurt, want...
Nee, ik heb één vraag. Heb ik nog goed begrepen dat voor die gezonde school aparte subsidieregelingen zijn, dus dat dat buiten de gemeente omgaat?
dat heeft u heel goed begrepen. Ja, sommige gemeenten nemen maatwerk af door die gezonde scholen nog extra te kunnen ondersteunen. Want het wil niet altijd zo zeggen dat alle scholen die een subsidie aanvragen hem ook krijgen. En dan zijn er sommige gemeenten die zeggen van nou, we willen wel dat die scholen zeker ook, hè, omdat ze dus interesse hebben getoond, ondersteund kunnen worden. Woerden doet dat niet.
Even kijken, dan gaan we even verder. Governance, nou, het is al door Mariette ook aangegeven, 26 wethouders. De voorzitter is Eelco Ehrenberg uit wethouder Utrecht. Er zijn stemgewichten, daar raad over het aantal inwoners. Er is een dagelijks bestuur en met de vicevoorzitter. En uiteraard de gemeenteraad heeft ook een belangrijke rol op een aantal gebieden, staan hier genoemd. Ik ga even verder vanwege de tijd. Even kijken. Planning en controle. Nou, we hebben, als het goed is, hebben jullie volgens mij gisteren van mij een mail gekregen met daarbij de kaderbrief. En wij verwachten dan een reactie daarop. Even kijken, waar staat het? Voor 26 maart. Ja. Voor de rest zijn jullie ook betrokken bij de begroting en zo. Bij de herziening van de begroting heb ik ook voor jullie berichten gekregen. Of geen bericht, dat jullie geen bericht wilden sturen. Kan ook, weet ik niet precies. Oké, nou in ieder geval, dit is even hoe we daarmee omgaan. Dan de financiën. Nou, daar hebben we natuurlijk heel lang over gesproken. Eerst even algemeen moet ik zeggen dat het grootste deel van het budget van de GGD heeft te maken met JGZ. En dat is ook de kinderbijdrage. Dat is eigenlijk wel 60% van ons werk is JGZ-werk. Dan heb je natuurlijk ook, even kijken, de inwonerbijdrage. Die is bedoeld voor infectiebestrijding, voor medisch milieukunde, voor al die andere taken. Dan heb je het maatwerk van de gemeente. Maar je hebt ook het Rijk dat ook voor een aantal zaken betaalt. En het Rijk betaalt bijvoorbeeld nu voor extra investeringen op gebied van pandemische planning in verband met zeg maar, het voorkomen van een nieuwe corona-epidemie. Dan hebben we ook wat we noemen klanten. Dat is reizigersvaccinatie, dat is gewoon kostendekkend. En we hebben ook zaken als toezicht waar mensen gewoon een rekening krijgen.
Voorzitter, een korte vraag, ja? Duidelijke vraag. De bijdrage van de gemeentes, wordt dat een ratio van een aantal inwoners gedaan? En wordt het ook jaarlijks geactualiseerd? Want ja, je kunt een Leidse Rijn hebben die groeit, dan gaat Utrecht één keer sky high omhoog.
Ja, volgens mij is dat twee keer per jaar is een bepaalde pijldatum dat dat wordt bekeken in de rate van het aantal inwoners. Ja. Dan kijk ik even naar de financiële dilemma's. We hebben natuurlijk heel goed begrepen dat jullie een ravijnjaar hebben. Ik moet zeggen, ik ben 1 februari begonnen en 1 maart begonnen al discussies, maar dat hadden ze me niet verteld. Over bezuinigingen. Ik was wel even verrast. Maar dat is, ik heb natuurlijk ook wel begrepen dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En dat jullie ook in een veel moeilijkere situatie komen. Dat geldt overigens niet voor alle gemeenten. Ik ken niet uit mijn hoofd de situatie hier. Maar daar hebben we heel erg serieus naar gekeken. We hebben daar met het bestuur een aantal malen over gesproken. We hebben ook gesprekken gehad met alle wethouders individueel. We hebben hijsessies gehad, noem maar op. En dat heeft uiteindelijk geleid tot 4 scenario's. En wat het bestuur uiteindelijk besloten heeft, is dat wij gaan voor scenario 1. En dat wil zeggen dat als je kijkt, en dat is gebleken uit de gesprekken met alle gemeenten, de gemeenten worden geconfronteerd met zeer hoge kosten op het gebied van de jeugdzorg. Die kosten stijgen in de meeste gevallen ook. Verder de dubbele vergrijzing speelt op een aantal vlakken een belangrijke rol. Maar ook door het ontwikkelen van woningen. De leefomgeving speelt een rol. Als GGD willen we gemeenten daar graag bij ondersteunen. En aan het bestuur heeft ons gevraagd om te kijken naar die drie thema's, mentale gezondheid, jeugd, vergrijzing en gezonde en veilige leefomgeving, om te kijken of we in de toekomst daar meer kunnen bieden qua advisering, maar wel binnen de kosten die we nu ook maken. Hè. Dus dat mag niet leiden tot een kostenverhoging. Daarbij hebben ze ook besloten dat wij een taakstelling hebben van 0,5%. Nou, u zegt misschien 0,5%, dat is wel heel erg weinig. Ja, dat klopt, maar uit vorige analyses is gebleken dat wij als GGD een van de goedkoopste van het land zijn. Ook uit de benchmark. En dat er ontzettend weinig vet op de botten is. En ook voor mijn tijd is gekeken, kunnen wij aan de wettelijke eisen voldoen die worden gesteld aan een aantal taken. En dan is het net een zesje, begrijp ik. Wat maakt dat wij ja, daar gewoon niet op kunnen bezuinigen. Dus dat is even wat gekozen is. Maar verder, scenario 4 gaat over het maatwerk. En het maatwerk, ja, als jullie weinig te besteden hebben, ja, dan zul je daar op kunnen bezuinigen. Ik moet zeggen, dat gaat me wel aan het hart. Want als je kijkt naar het maatwerk, dat is toch eigenlijk vooral voor kansarmen. Het gaat over vroegtijdige educatie, het gaat over stevig ouderschap. Dat raakt eigenlijk altijd mensen die gewoon in minder gunstige omstandigheden zitten. Nou, dat is in ieder geval wat het bestuur gekozen heeft en ook aan ons opgedragen heeft. Kijken we even naar de begroting voor niet het komend jaar, maar het jaar daarna. Dan, zie je dat we die zullen gaan vaststellen in ieder geval de kaderbrief in maart. En in april zullen we die verder verzenden. En de vaststelling is dan in de zomer. Hè, dus er is nog wel wat tijd. Even kijken, dan ben ik aan het einde. Nou, Woerden heeft net zoals heel veel andere steden een aantal uitdagingen, met name bij de jeugd op gebied van preventie. Daar zijn jullie ook niet slechter in of wat dan ook. Dat is gewoon hoe het is op dit moment. We doen een aantal basistaken belangrijk, met name voor de kwetsbaren, wat ik al net zei. Maar we hebben ook echt begrip voor de situatie, de financiële situatie in jullie gemeente. En ik kan jullie verzekeren, we zijn als GGD buitengewoon zuinig. We weten dat we werken met geld van de gemeente. En dat beseffen we heel goed en daar gaan we ook heel prudent mee om. Dat was het. En ik graag jullie reactie en we beantwoorden graag vragen met z'n drieën.
Dankjewel voor deze mooie presentatie. Er zijn ongetwijfeld nog vragen. Ik wou maar niet het rijtje afgaan. Ik kijk maar gewoon eerlijk, een beetje eerlijk verdelen. Anders is de ene fractie aan het begin met veel vragen. En ik ga het gewoon een beetje verdelen. Maar ik had de eerste vraag al weggegeven aan meneer Van der Does. Dus u mag de eerste vraag stellen. Alle vragen, de heer Sprenger is mijn voorstel, die pakt ze op en die verdeelt ze binnen zijn team, zeg maar. En mocht er een vraag voor de wethouder zijn, dan...
Coulantie, geweldig, dank u wel. Ja, wat benchmarking vind ik altijd allergisch hoor, want dat kun je op een paar manieren gebruiken, maar dat terzijde. Even over een ander onderwerp. Afgelopen zondagavond was een hele uitzending van de Semblo over het leerlingenvoer. De GGD heeft een brede taak, zowel thuis en op school en ook thuis, maar daartussen zit de leerlingenvoer. Heb je daar iets mee te maken? Dat is mijn vraag eigenlijk. Naar de kwaliteit van het leerlingenvoer. Dus van school naar huis van dit gebied. Of is dat meer een pure gemeentelijke... Ja, oké, okay, maar die kan ook naar de kwaliteit kijken van het leerlingenvoer.
Mag ik het team uitbreiden met 4 en de wethouder ook vragen?
Nee, de GGD heeft daar geen taak.
Nee, dat bedoel ik ja.
Dat is een goede vraag, maar het is inderdaad niet.
Wat we wel nog eens doen, is dat een schoolarts of een jeugdverpleegkundige... is mij wel eens verteld hoor, door de arts, meekijken wat bijvoorbeeld obstakels zijn. En dan kan het bijvoorbeeld ook met die leerlingenvervoer te maken hebben. Dus het is niet zo dat wij helemaal niks mee te maken hebben, maar we proberen wel, als er problemen zijn met hoe kinderen naar school kunnen, of dat we daarin wel meekijken. Dan komt leerlingenvervoer wel eens langs, waarin we dan dus toch zijdelings daar iets mee doen, maar we zijn niet voor de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Nee.
De heer Schouten.
Dank voorzitter. Dank voor uw heldere presentatie. Ik heb een vraag, want ik hoorde u net, toen u begon, zei van dat u voor de jeugd, dat alle jonge kinderen bij de GGD in beeld waren. Dat er wordt gekeken van, is hier hulp nodig, is hier geen hulp nodig? En dan doet u wel wat of doet u niets. Later ging het ook nog over de taalachterstanden. En ik kom in mijn dagelijkse leven, kom ik bijna maandelijks gezinnen tegen waar mama geen Nederlands kan praten. En dan denk ik van, hoe moeten die kinderen dan, want de kinderen die nog gevier zijn leren ook nog geen Nederlands. Ze zitten niet op een peuterspeelzaal, want daar hebben ze geen geld voor. En hoe ga je dat dan ondervangen? Want dat is toch heel vervelend, want die mensen, die kinderen die hebben een achterstand als ze op school komen en die kunnen ze nooit meer inhalen.
Ja, ik geef deze vraag graag door aan jou. Ik kan overigens wel zeggen dat in wat heel leuk is in Nieuwegein, is de nieuwe locatie die volgende week open gaat van het consultatiebureau, zit in het gemeentehuis. Maar in het gemeentehuis heb je ook een bibliotheek. En daar proberen we ook gelijk te stimuleren dat die kinderen gaan lezen. Ook van die moeders die niet de taal spreken. En er zijn ook coaches die daar ook vrijwillig bij willen helpen. Maar jij kunt dat allemaal beter beantwoorden.
Nou, dat initiatief is in Woerden ook. Daar heb je ook Boekstart. Ja. Als baby's 9 maanden oud zijn, dan krijgen ze een brief thuisgestuurd dat ze naar de bibliotheek kunnen gaan om lid te worden. En dat ouders dan ook met een klein cadeautje krijgen van de bibliotheek. En dat bespreken wij ook tijdens de afspraak op het consultatiebureau, dat eigenlijk al heel jong belangrijk is om met boekjes lezen aan de slag te gaan, liedjes zingen. Als ouders de Nederlandse taal niet goed kunnen spreken, dan adviseren we ouders om altijd hun eigen taal goed te spreken, zodat kinderen 1 taal goed leren en daarvan uit dan het Nederlands gaan leren. Rond de 2 jaar kijken we dan hoe een taalontwikkeling gaat bij een kind. En spreken de ouders geen Nederlands, dan komen ze in aanmerking voor een VE-indicatie. En dan gaan ze met een VE-indicatie, leiden wij ze toe richting de peutergroep. Voor 3 dagdelen per week, vanaf 2,5 jaar, dat ze daar naartoe kunnen gaan. En eigenlijk zien wij alle kinderen wel en proberen we ook eigenlijk alle kinderen wel daar terecht te laten komen. De toeleiding is best ingewikkeld. Dus dat is wel een stukje waarin we ouders echt soms bij de hand moeten nemen. Want het is een digitaal gebeuren. Met een DigiD moeten ouders dat doen. En dat is voor niet voor alle ouders makkelijk. Dus dat vraagt echt investering om kinderen daar te krijgen.
Mag ik er wat op aanvullen, voorzitter? Want ik vind het wel mooi om te vertellen, het voorbeeld van Nieuwegein. Maar in Woerden hebben wij die voorschoolse educatie bij het consultatiebureau zitten. Hè? Ja. In het toernooisveld. Dus daar komen ook wel veel ouders met kinderen die voor dit soort ondersteuning in aanmerking komen. En het gebeurt niet zelden dat ze echt met de ouders van de ene kant van het gebouw naar de andere kant lopen. Rechtstreeks naar die plek toe. Ja. Om ook te laten zien wat het is. Dus als het nou gaat om, heb je het goed georganiseerd op dat punt? Vind ik dat we dat in Woerden wel aardig voor elkaar hebben.
Ja, dankjewel. Ja.
Mevrouw Noordhoek.
Ja, ik zal 1 vraag stellen hoor. Dan, maar eigenlijk daarop aansluitend ook, het begon ook met iedereen meedoen, ontwikkelen, ontplooien, dichtbij zijn. We hebben in het verleden al een keer een vraag gesteld over consultatiebureau, ook dichtbij, bijvoorbeeld Zegveld en al die plaatsen. Dat is daar, gaat daar weg. En daar ben ik dan wel bezorgd om, van hoe blijf je dichtbij? Want we kunnen wel dingen zeggen, maar we weten allemaal, zeker bij sommige mensen die de taal slecht spreken, dat het niet lukt. Dus dichtbij, dan zou ik echt heel dichtbij willen zitten. En hoe dichtbij zitten jullie?
Ja, dat is natuurlijk een worsteling waar wij allemaal mee zitten. Hè? En dat geldt niet alleen voor Woerden, maar ook voor een aantal andere plaatsen. Kijk, vanuit ons perspectief, wij moeten bepaalde minimum eisen hebben aan de locatie. Hè, bijvoorbeeld ouders willen hun kinderwagen kwijt en dan moet ook een spoelbak zijn en al dat soort dingen. Tegelijkertijd, de gemeente, en ze willen ook parkeerplaats hebben. Tegelijkertijd, de gemeente die betaalt dit gewoon. Hè? Dus jullie betalen het gewoon helemaal zelf. Het enige wat wij doen is dat wij, zeg maar, komen met een lijstje van, dit zijn de minimale vereisten. Kijk, en als jullie dus moeten bezuinigen, en dat is gewoon de realiteit, dan zul je dus die keuzes moeten maken. En ik vind het ook heel vervelend, maar dat is wel een beetje de realiteit. Kijk, en voor ons is het overigens ook heel lastig. Ik ken locaties waar wij 2 keer in de maand een pop-up doen. Ja, dat is heel veel werk voor jullie, begrijp ik. Hè? Dan moet je allemaal spullen gaan sjouwen en dan ineens daar in een of andere zaaltje een soort behandelkamer maken of zo, of in ieder geval spreekkamer, is allemaal niet optimaal. Dus ja, ik snap het probleem. Het is een beetje een worsteling. Het is ook gewoon een afweging dan.
Ja, ik had hem nog aan. Voor mij is dan ook een vraag, wie houdt in de gaten of ouders echt komen? Of ze gevaccineerd worden, ja of nee, of ze naar een verzoek en of ze dat echt ook doen?
Daar kan ik wel antwoord op geven. Ook over Zegveld bijvoorbeeld, maar ook over Kamerik. Daar gaan we eigenlijk veel op huisbezoek. Dus als er vragen zijn, als er een babytje gewogen moet worden, moet een keertje extra gewogen worden, dan zeggen we eigenlijk altijd met Zegveld, we gaan nog een keertje extra langs. Ouders kunnen gebruik maken van het inloopspreekuur in Woerden. Dat hebben we 2 keer per week. Maar bij de randgemeentes proberen we ook meer daar naartoe te gaan. Er is nu een ouder- en kindcafé in Zegveld ook gestart, waar ouders naartoe kunnen gaan. En daar sluit een collega van mij eigenlijk ook regelmatig bij aan. En er zit ook een VE-groep in Zegveld, wat heel fijn is, dat kinderen die daar gebruik van kunnen maken, dat die ook dichtbij huis dat kunnen krijgen. Dus ja, daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Wij zien toch ook iedereen? Wij zien toch alle kinderen?
In principe zien we de meeste kinderen. Er zijn altijd ouders die aangeven van, een minimum aantal ouders die zeggen van, ik wil het niet. Of ik heb het niet nodig. Maar ook als ouders daar een beetje twijfelachtig over zijn, proberen we toch het lijntje te houden en contact te houden.
Jeanette.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de heldere presentatie. Er is meer financiën gevraagd voor meer ziek gemelde jongeren. Daar heb ik wel een vraag over. Heeft de GGD daar wel de capaciteit voor? Hè? Want ik kan me voorstellen dat die capaciteit dan er niet is. Is er ook een indicatie waarom er zoveel ziek gemelde verzuim is? Zodat daar wellicht in de toekomst voorlichting voor dat een preventie, dat het in de toekomst niet meer voorkomt. Zoveel ziek gemelde.
Daar zijn wij zeker mee bezig. Het gaat alleen wat langzamer dan we hadden gehoopt. We zitten daar natuurlijk, werken we samen. Er is een samenwerking tussen de gemeente, de leerplichtambtenaar, de scholen, het samenwerkingsverband van de scholen en ons de jeugdartsen. Die zitten samen op dat mazzel, op die interventie, zeg maar, om te zorgen dat die kinderen weer zo snel mogelijk terug kunnen en geholpen zijn, ook met hun problemen. We hebben, zoals ik net al zei, het helaas moeten uitbreiden met meer inzet van ons. Omdat we het niet rondkregen, omdat er toch te veel kinderen bijkomen. Het verzuim loopt eigenlijk alleen maar op. Zie je ook aan de thuiszitters bijvoorbeeld. Dus daarom hebben we het maatwerk daarop moeten inzetten. Er worden wel degelijk ook door de samenwerkingsverbanden, en daar zitten wij dan ook bij, vaak zit de jeugdarts is daar ook dan bij betrokken, wordt er gekeken naar preventieve maatregelen, hoe we op een andere manier nog kunnen zorgen dat die verzuimbegeleiding nog eerder in het traject bijvoorbeeld begint. Hè? Want eigenlijk is de jeugdarts, komt eigenlijk met name ook bij de echt zware, ernstige gevallen. De school is eigenlijk in eerste instantie aan zet om te zorgen dat het verzuim dat ze het goed in de gaten houden en nou ja, de laagdrempelige dingen al opvangen, zeg maar. Dus wij zien ook als GGD niet alle kinderen die verzuimen, maar echt het topje wat echt wat intensievere begeleiding nodig heeft. Maar er is wel degelijk, wordt daar ook aandacht besteed aan preventie. En we hopen dus ook eigenlijk in de toekomst met die preventieve maatregelen weer af te kunnen schalen in onze inzet.
Die Eitma was net voor en daarna ga ik naar mevrouw Hoogstreng. Jelle.
Ja, ik heb twee punten. Het eerste punt is, u heeft gesproken dat er veel gezinnen met een vluchtelingenachtergrond begeleid worden. Wat is de rol van de GGDRU bij de opvang, bij de noodopvang? Hebben jullie daar ook een rol of is dat alleen maar de huisartsenzorg? Dat is de eerste.
Nou, wat wij doen is op het moment dat een gemeente een locatie wil realiseren voor opvang, gaan wij kijken of die locatie geschikt is, of we adviseren over wat ze moeten doen. En ik was zelf ook een beetje verbaasd, want ik dacht van, goh, kan dat ingewikkeld zijn? Nou, soms worden mensen gehuisvest in locaties die echt niet kunnen. En ik snap wel de nood vanuit de gemeente. Maar als je onvoldoende ventilatie hebt, dan heb je ook echt grote kans op infectieziekten. En met name bij die groep kan dat een rol spelen. Dus je moet zorgen dat er voldoende ventilatie is. Even als een voorbeeld. Nou, dus daar kijken we naar. Ik kijk even of jij nog aanvullende informatie hebt hiervoor.
Ja, dat is dan de taak technische hygiënezorg die we daar uitvoeren. We hebben natuurlijk dan de infectieziektebestrijding. Bijvoorbeeld de screening op TBC. Daar wordt daar natuurlijk ook al naar gekeken. In die zin werken we dan vaak samen met de huisartsenzorg. Wordt gekeken, de mensen die binnenkomen, hebben die al een screening gehad? Want alle de vluchtelingenstatushouders, wie dan ook gehuisvest wordt, worden daar ook op gescreend, op TBC. En andere infectieziekten, mochten die zich voordoen, worden wij erbij gehaald vaak. Dan hebben we de jeugdgezondheidszorg. Afhankelijk van de leeftijd van de mensen die op worden gevangen. Daar kan Marlene misschien zo meteen nog iets over zeggen, maar daar hebben we ook een aparte pool voor. Vanuit de jeugdgezondheidszorg die specifiek op de locaties langs gaat. Pas als de kinderen echt statushouder zijn, zeg maar, en in de gemeente komen wonen, dan worden ze ook door de jeugdgezondheidszorg van de gemeente gezien. Dus we hebben, en dan hebben we tot slot hebben we ook nog een preventieve kant, gezondheidsbevordering, statushouders. Dat is echt, als het echt een COA-locatie is, dan worden daar ook voorlichtingen gegeven. Op het gebied van gezondheidszorg in Nederland bijvoorbeeld, maar ook over seksuele gezondheid, ook over psychische klachten. Dus eigenlijk de thema's waar zij mee worstelen, mentale gezondheid, daar wordt dan ook al voorlichting over gegeven. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste.
Helder, dank u wel. Mijn tweede punt is dat meldpunt advies en bezorgd, dat triggert mij toch een beetje. Kunt u mij daar iets meer van vertellen, van wat doet dat meldpunt?
Ja, zoals ik net al heb willen uit te leggen, we zijn een callcenter, zeg maar. We zitten klaar. En mensen, maar ook de politie, vaak zijn het ook polities, maar ook andere zorgverleners, maar ook de burgers, kunnen dat meldpunt bellen met een vraag, een bezorgde vraag, zeg maar. Je maakt je zorgen over iemand die je tegenkomt, die naast je woont of die je gewoon ergens op straat tegenkomt. En daar wil je een melding van maken. En dan kan je dus bellen naar dat telefoonnummer. En dan krijg je dus iemand van de GGD aan de lijn. En die gaat dan met je doorlopen van, goh, wat ziet u, wat merkt u, om wie gaat het? En dan wordt gekeken of wij die persoon al kennen. En er worden wat triagevragen uitgevraagd. En dan wordt er al dan niet gekeken of daar inderdaad actie op moet worden ondernomen. En dat zijn de taken die onder andere door dat meldpunt gedaan wordt. En je hebt dan ook nog dat je in het kader van de wet, de WVGGZ, zeg maar, dat er soms ook mensen gemeld worden die eigenlijk onder dwang opgenomen zouden moeten worden. Als dat het geval is, en dat hebben we dan helemaal uitgezocht, zeg maar, dan kan er dus ook een onderzoek gedaan worden, een verkennend onderzoek. En de gemeente Woerden neemt ook dat onderdeel van die taak af. Dus dat doen we dan ook. Is dat voldoende? Ja? Okay.
Vera. En dan kom ik daarna weer bij...
Wat is dan de relatie met PGA? Want dat is ook in Woerden. Dan heb je bijvoorbeeld als je echt een probleem iemand hebt, dan komt PGA van de gemeente weer. Dus hoe verhoudt zich dat? Dus dat triggerde me eigenlijk een beetje.
Ja, de PGA zit ook meer op jeugd, hè? Persoonsgebonden aanpakken. Daar hebben we natuurlijk ook begeleiding voor. De meldingen die bij dat meldpunt bezorgd komen, gaan uiteindelijk gewoon naar het RP-afdeling van Woerdenwijzer. Daar wordt het naar doorgezet. Dus het is verwaarlozing, onbegrepen gedrag, noem maar op, dat soort meldingen. En mensen weten dan niet wat ze moeten doen. En dan komen ze bij de GGD, heel veel politiemeldingen. Ik denk 80% politie is. Maar ook inwoners. En dan uiteindelijk komt het bij ons eigen RP-afdeling terecht.
Goed, Vera.
Even een hele andere vraag nog. Mij puzzelt het nog een beetje. Hè. We hebben als een van de hoofdthema's aan het eind van de presentatie gehoord die mentale weerbaarheid voor de jeugdigen. En als ik dan naar het overzicht van dat maatwerk kijk, dan zie ik vooral voor echt de jongeren, hè, de 0 tot 12 groep of de opvoeding. Dus ik vraag me een beetje af, kunt u nog een beeld schetsen? Wat is nou vanuit de GGD een beetje het aanbod en de aanpak om die mentale weerbaarheid bij de jeugdigen aan te pakken? En ik heb ook degelijk gehoord van bezuinigen en de knop om aan te draaien is dan het maatwerk. Maar misschien moeten we wel kijken, moet er niet maatwerk bij voor die groep mentale, om die weerbaarheid van die jeugdigen te vergroten, omdat het zo'n groot probleem is. En ik ben ook een beetje zoekende van waar zit die groep. Ik heb gehoord over dat mazzel, ziek gemelde leerlingen. Daar zullen ook veel van die jongeren in zitten, vermoed ik. En ik hoor het begrip thuiszitters. Dus ik ben een beetje zoekende van wie zijn dan de groep mentale of jeugdigen die het mentaal moeilijk hebben, noem ik het maar even. Wie zijn dat? Waar zitten die? En wat is het aanbod? Dat is een beetje een algemene vraag.
Ja, Marlene is 012 verpleegkundige. Dus dat is dan net even wat lastiger. Als we hier een 12-18 arts hadden zitten, die had daar zeker iets over kunnen zeggen. Sowieso binnen de gezonde schoolmethodes wordt daar aandacht aan besteed. Welzijn is een van de vignetten die je kan behalen op school. Daar zit natuurlijk de mentale weerbaarheid zit daar ook in. We zijn als GGD hebben we ook in coronatijd bijvoorbeeld het programma Je Brein de Baas mede ontwikkeld. Wat dus ook een normalisering kan aangeven van je hebt wel problemen. Hè, want soms piekeren en druk zijn en stress hebben in je hoofd. Dat kan heel normaal zijn, hè, als het maar niet chronisch is. Die balans moet je ook leren, ook in je puberteit. Hoe je daarmee om kunt gaan en ook hoe je jezelf weer een beetje kan ontladen. Hoe je stress kwijt kan raken. En dat het ook best normaal is dat je af en toe gewoon stress hebt en piekert. Daar is dus een lesmethode voor. Die kunnen we ook aanbieden, zeg maar. Of die kan ook op de scholen aangeboden worden. Moet de school ook wel weer voor openstaan, zeg maar. Dus dat is altijd de samenwerking. Hè, hoe je probeert met elkaar te kijken wat er nodig is. En ook dat er ruimte is dan. Kijk ook heel vaak naar scholen, omdat dat de grootste vindplaats is voor de jongeren om daar dan iets te doen. De scholen hebben ook veel taken, zeg maar. Dus het is ook best wel lastig om soms het op school allemaal een plek te geven, zeg maar. Dus er zijn zeker dingen die we kunnen doen. Ik denk dat het wel, dat wij ook zoekende nog zijn om te kijken hoe we dat nog beter kunnen doen.
Wat doen jullie met social media en zo om dit misschien te verspreiden? Omdat eigenlijk het best lastig is om scholen hierbij te betrekken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die kinderen te bereiken. En dat kan je natuurlijk heel goed met social media doen, toch?
Ja.
Hè?
Ja. Ja, er zijn hele goede kanten aan social media inderdaad. En er zijn ook inderdaad mindere kanten. Maar een van de goede kanten zou kunnen zijn om inderdaad social media in te zetten. Om ook aandacht te vragen en voorlichting te geven. En de juiste informatie te verstrekken inderdaad. Zowel aan jongeren als aan andere doelgroepen. Ja, dat kan. Het is niet dat wij... we moeten wel een opdracht hebben, zeg maar. En uren daar hebben, voor hebben om daarop in te zetten. We hebben uren binnen de gemeente Woerden om gezondheid, op het gebied van gezondheidsbevordering, waar dit dan ook onder zou vallen, mee aan de slag te gaan. Op dit moment steken we die onder andere in de gezonde schoollunches, maar ook in de vraagstukken rond alcohol, drugs en roken. Dat wordt in overleg met de gemeente, worden de thema's bepaald. Dus wellicht kunnen we hier inderdaad ook aandacht aan gaan besteden.
Kan dat niet landelijk geregeld worden? Ik begrijp dat eigenlijk niet. Ik bedoel, heel Nederland heeft daar problemen mee, toch?
Ja. Ja. Ja.
Het ministerie van VWS. Ja, ik denk dat u er ook wel naar kijkt.
Lia.
Even een vervolgvraag. Wat is de relatie met Kwadraat en wat Vera net zei? Want Kwadraat doet toch ook wat aan mentale weerbaarheid van. Dus in hoeverre zijn die relaties er ook? Hè? Anders krijg je allemaal van die aparte groepjes.
Kwadraat heeft ook een stukje pedagogisch bureau. En daarvanuit geven ze de cursus pubers in huis aan de ouders. In ieder geval dat ouders zich daarvoor kunnen aanmelden. Ze hebben een meidengroep bij Kwadraat. Kwadraat heeft inderdaad ook een stukje wat zich richt op de 12-plus groep. Ja. Ja. En dat stukje pedagogisch bureau, dat delen we. Dus dat heeft de GGD voor een deel en Kwadraat. Dus daar is een samenwerking in.
Jan Hubert.
Ja, even wat vragen over financiën. Al vooropgesteld, jullie doen geweldig goed werk. Wij zijn overtuigd, preventief betaalt zich altijd uit later. Want als je preventief niet dingen doet, dan krijg je later veel meer ellende. Wat veel meer ellende voor de personen veroorzaakt of gezinnen en ook veel meer kost. Maar wij krijgen gewoon te maken met de zware bezuinigingen. En dus gekozen voor scenario 1. Wordt ook gekeken naar misschien dingen anders organiseren. Bijvoorbeeld toezicht op de kinderopvang. Dat je misschien met, ik weet niet wat, dezelfde effect kunt bereiken met minder mensen. Of ik weet niet wat het percentage ZZP is bij jullie is. Dat is natuurlijk, was het doorn in mijn ogen met de reclame van de WK-voetbal afgelopen zomer. Dat ze op primetime dure reclames ingekocht hadden van die ik zeg maar, zorgcowboys die daar ZZP's wegzetten. Ik weet niet of jullie percentage is. En wat een gezond percentage is om een flexibele schil te hebben. Ik weet niet of de ZZP-wet gaat helpen, maar... wat zijn de mogelijkheden om ook anders te kijken om nou goedkoop te maken voor ons?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. We hebben vrij weinig externe inhuur, laat ik dat voorop stellen. Lysias is een, ik weet niet of jullie dat kennen, Lysias is een adviesbureau op gebied van dit soort vraagstukken van benchmark eigenlijk. We hebben gekeken naar onze overheid, of we die kunnen terugbrengen. We kijken naar allerlei andere optimalisaties, vraagstukken. Daar zijn we erg mee bezig. En ik moet ook zeggen dat we ook, zeg maar, nou ja, behoorlijk zuinig zijn. We zullen ook dit jaar wat geld overhouden, omdat we ook echt proberen op allerlei manieren ook al, terwijl die begroting is goedgekeurd, toch al te remmen eigenlijk. Maar goed, wij waren al een hele karige GGD. En ik heb zelfs begrepen dat iedereen werd een schaal onderbetaald. Dat gold denk ik ook voor jou. Aantal mensen, die zijn nu ook afgelopen jaar opgewaardeerd met de normale schaal. Dat is een operatie die het vorig jaar gebeurd is, voordat ik kwam, gelukkig. Maar goed, dus... Ja, ik vind het heel belangrijk om daarna te kijken. Maar er valt niet meer heel erg veel te halen. Ja.
Hoe reëel is die 0,5% dan? Want je hebt inflatie, loonstijgingen en dan ga je toch 0,5% minder. Is dat echt reëel, denk je dan? U dan, sorry.
Nou, in de systematiek geldt dat inflatie en zo, dat wordt altijd gecorrigeerd. Een bepaalde systematiek voor. Maar voor ons is dan... een half procent is 3 ton. Ja, dat is toch ook wel eventjes zoeken. Van waar halen we dit nou even vandaan? En ik zeg gewoon van jongens, dat moet gewoon kunnen. Maar ik geef heel eerlijk toe, ik weet het ook even niet nu. Hè? Maar goed. Maar dat vind ik wel dat we dat gewoon moeten doen.
Mevrouw Noordhoek.
Ik heb nog één vraag. Ik heb een nieuwe hobby, maar dat is, ik kom in huizen van vocht en schimmel, hou ik me een beetje mee bezig. maar dat is echt wel schrikbarend, wat je daar ook ziet, maar ook qua ziekte. Wat is de rol van de GGD daarin? Of wat kunnen ze daarin betekenen? Dus dat is eigenlijk mijn vraag.
Nou, u kunt ons daarover bellen en u kunt advies vragen. U kunt gewoon vragen, kun je daar gaan kijken? Dat zijn natuurlijk geen particuliere huizen, hè, maar het zijn meestal van een woningcorporatie, wat dan ook. Nou, dat hebben wij, dat doen wij gewoon. En dan geven we gewoon advies daarover. Ventileren. Ja. Ja, ventileren, maar goed, hè, dus we bekijken de situatie.
Nog iemand een openbaring over zijn hobby? Of? Nee, nee. Iemand? Nog een vraag? Josefine.
Ja, het werken zegt dat bij het bestrijden van obesitas, dat een hele hardnekkig onderwerp is. En er werden een paar voorbeelden over, van wat wordt gedaan. En het was eigenlijk alles medisch. Maar we willen juist ook meer preventie en meer in de sociale basis en meer bewegen. Dus ik zag daar inderdaad een fysiotherapeut, maar gaat GGD ook kijken naar sportaanbod in de gemeente en daar ook voorlichting tijdens de spreekuur daarover geven?
Nou, eigenlijk is dat de eerste start als bij een kind overgewicht wordt gezien, gaan we daarover het gesprek aan. Ja, het is een combinatie van bewegen en voeding. Maar eigenlijk bewegen, het gaan sporten, het op voetbal gaan. En daar ook, ja, als de financiële middelen daar niet voor zijn, hoe kan je die dan wel krijgen? Dus zorgen dat ouders daar dan terecht voor kunnen en dat ze daar in ondersteund worden. Dus dat kinderen bij een sportvereniging terechtkomen. Dat is eerste prioriteit.
Ja. Want in de shit dat, lijkt het alsof het als eerste ga je medicaliseren en naar een psycholoog. En dat lijkt me niet echt, ook financieel gezien, maar ook het... En er wordt ook een vervolg aan gegeven of zo? Of?
Ja, in de overleg met de ouders en met het kind kijken we wanneer we weer een afspraak gaan maken. Dat kan een aantal keren met korte periodes zijn en dan bijvoorbeeld dat we er een paar maanden tussen laten zitten. Maar dat we daar een vervolg over afspreken. Maar ja, eerste prioriteit is dat ouders en het kind daar open voor staan, ook voor een stukje begeleiding. En dat, ja, daar probeer je over in gesprek te gaan. Ja.
Goed. Nog iemand een prangende vraag? Nee? Oké. Nou, dan gaan we naar een afsluiting toe. En dan weet ik niet of de wethouder misschien nog wat op slot hoort. Nee? Nou, dan wil ik in ieder geval Mark en team heel hartelijk danken voor deze mooie presentatie. En iedereen voor zijn bijdrage. Ik denk heel nuttige avond geweest. Dankjewel allemaal.
Ja, ontzettend bedankt. En het aardige is, ik leer hier ook van. Want de vragen die jullie stellen, noteer ik ook even. En er zitten ook een aantal suggesties eigenlijk in. En dat is gewoon voor ons ook weer heel goed om te weten. Dankjewel.
Goed, wel thuis.